NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Max van Wezel.
Goedenavond en van harte welkom bij Bureau Buitenland. We zijn er tot 8:30 met de volgende onderwerpen. De Chinezen komen over de weg en per spoor. Met man en macht wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuwe zijderoute die van het westen van China gaat reiken tot aan Duisburg in het Ruhrgebied. Wat zijn de gevolgen daarvan voor ons in Europa? En hoe beleven een kickboxcoach en een kunstenaar de burgeroorlog in Jemen die al meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost? U kunt met de uitzending meepraten. Het Twitteradres is @bbvpro. Maar eerst nieuws van het Syrische front. Rusland heeft haar luchtaanvallen in Syrië hervat, meldt persbureau Reuters vanavond. Zowel vanaf de grond als vanaf een vliegdekschip op zee worden bombardementen uitgevoerd. Aan de telefoon Lambrecht Wessels, Midden-Oosten-deskundige die het conflict volgt. Goedenavond.
Goedenavond.
Weet u welke doelen door de Russen worden gebombardeerd?
Nee, maar dat is vrij lukraak in die zin dat er natuurlijk altijd veel burgerslachtoffers ook bij vallen. Dus in die zin, kijk, er zijn genoeg strategische doelen. Maar ook die strijders zijn over de hele stad verspreid. Dus dat zal niet anders zijn dan voorheen.
En de stad is Aleppo?
Aleppo, ja. Dus mensen zitten wel in de val, hè, want ze zitten natuurlijk opgesloten.
Er circuleerden de laatste dagen al geruchten over een gezamenlijk Syrisch-Russisch slotoffensief tegen de stad Aleppo. Zou je daarvan kunnen spreken?
Jazeker, dat de druk wordt weer opgevoerd. De druk is eigenlijk, omdat er is op dit moment geen politieke uitweg die er wel moet komen. Men wil gewoon Aleppo verslaan, de stad. En daarna natuurlijk Aleppo-provincie, dat is een beetje het doel.
Kan er nog een politieke oplossing komen, denkt u?
Jawel, dat kan wel, maar dan moeten we heel anders gaan denken over het conflict. Kijk, achter de schermen, niet zo duidelijk denk ik voor ons in West-Europa, is dat eigenlijk Assad toch wel graag wil onderhandelen, omdat hij eigenlijk niet de troepen heeft om dit nog vijf jaar daarmee door te gaan. En achter de schermen heeft ook Rusland, natuurlijk om zijn eigen belang, dat wil zeggen Assad te ondersteunen, ook al 2,5 jaar achter de schermen geprobeerd tot een oplossing te komen. Dat wil zeggen tot een onderhandeling, waarbij er dus wel een soort van machtsverdeling komt, maar Assad wel blijft zitten in Damascus. En ik denk, ik vrees ook dat een van de weinige opties is die dan ook overblijft. Simpelweg omdat een scenario bij Assad weggaat en de oppositie wint. Ik wacht er al 3 jaar op, maar ik heb hem nog niet gezien.
Maar het is zo'n akelige man, Assad.
Ja, het is een hele akelige man. In het verre verleden hebben we nog met ergere dictatoren deals gesloten. Maar als er geen scenario is waarbij we van hem afkomen, dan kan het, als je het conflict kan bevriezen en tot een de facto verdeling kan komen van dat land bijvoorbeeld, dan zou het aantal doden van 50.000, 60.000 misschien terugkeren naar 10.000 of 20.000 volgend jaar. En dat is dan. Kijk, het is geen fijne oplossing, maar het is wel een relatieve verbetering. En als iemand een beter verhaal heeft voor een mooiere oplossing, maar daar zijn we eigenlijk al lang langs en voorbij een minder bloedige oplossing.
En ervan uitgaande dat Assad op de een of andere manier moet blijven, is hij wel bereid om met de rebellen samen te werken dan?
Nou, ik hoef niet samen te werken. Als je op een gegeven moment zegt van er komt een staakt het vuren grens, er komt een bestandslijn. En met aan de ene kant de oppositie, die dat maar moet gaan bestieren. Idlib, Aleppo-provincie. Het liefst moet Assad ook om aan te geven aan die oppositie ook de radicale elementen van dat ze aan de onderhandelingstafel meer kunnen krijgen. Moet hij een stukje territorium het liefst opgeven. Laat die oppositie, er zit een regering, ballingschap en andere oppositiegroepen in dat gebied. Laat ze maar zien dat ze dat zelf kunnen runnen. Ik denk dat hij er wel toe bereid is. Maar dan moet er wel een soort deal zijn dat hij voorlopig blijft zitten. Is dat cru? Is dat vreselijk? Jazeker. Is er een minder bloedige oplossing? Ik vrees het niet.
Even terug naar Aleppo, de hulpverleningsorganisatie Witte Helmen, White Helmets, en de Verenigde Naties waarschuwen voor de mogelijkheid dat de komende weken zo'n 250.000 doden in het oosten van de stad kunnen vallen. Dat klinkt gruwelijk allemaal. Hoe reëel is zo'n scenario?
Nee, dat is de volledige bevolking daar. Ik weet van de provinciale raden die ik gesproken heb, die kwamen echt en zeiden: wij zijn echt doodsbang dat als Aleppo valt, dat onze vrouwen verkracht worden en dat we op grote schaal worden uitgemoord. Dus echt een soort, ik krijg een soort beeld van de inval van de Sovjet-Russen in Oost-Berlijn of in Berlijn. Hè, dat zo'n soort beeld doende het mij mee op. Dat kan, dat is mogelijk. Het lijkt logisch dat op een gegeven moment halverwege een soort uitgeleide wordt gedaan van degenen die overleven. Maar het is niet 11:55, maar het is 11:30. En we moeten dit nu echt gaan stoppen. En dat betekent op hoger niveau direct met de Russen en Assad onderhandelen, omdat ze dat langzaam gaan winnen, tenzij de Turken en de Saudis direct of indirect druk gaan zetten via de rebellen.
Kortom, de enige manier om echt een massamoord in Oost-Aleppo te voorkomen is praten met Assad.
Ik vrees het wel.
Mag ik u bedanken voor deze analyse, politicoloog Lambrecht Wessels.
Bureau Buitenland.
Ja, dan van Syrië naar die andere bijna vergeten burgeroorlog in Jemen. Leuker kunnen we het niet maken voor u vanavond. Er was hoopvol nieuws. Er zou een staakt het vuren in zicht zijn in Jemen. Maar er blijkt toch gewoon weer te worden geschoten. Die burgeroorlog heeft in anderhalf jaar tijd meer dan 10.000 doden geëist. Het zijn grotendeels burgers die klem zitten tussen de Houthi-rebellen, het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger en strijders van Al-Qaeda. We hebben in Bureau Buitenland vaker aandacht besteed aan de politieke en strategische aspecten van die burgeroorlog, maar hoe beleven gewone mensen het conflict? Collega Shelly Belhadj belde twee Jemenieten, een kickboxcoach en een kunstenaar, elk met hun eigen kijk op oorlog en vrede.
Waarom? Waarom moeten al die grootmachten zich met zoveel geweld bemoeien met Jemen? We zijn een van de armste landen van de wereld. Er is helemaal geen reden voor al deze ellende. Al die bange kinderen. Een jongen die ik train, 15 jaar, verloor al 20 vrienden van dezelfde leeftijd in deze zinloze oorlog.
Ik bel met Khaled El Ghalani, ook wel kickboxcoach Captain Khaled, die een van de enige overgebleven sportclubs in Sanaa runt. Hij is heel erg dankbaar om op de Nederlandse radio te komen. Maar als hij over de situatie in Jemen begint, wordt hij boos.
Al bijna 2 jaar chaos en ellende. 2 jaar. Alles wordt gebombardeerd. Scholen, ziekenhuizen. Onlangs hebben ze zelfs bommen gegooid op een plek waar mensen bijeenkwamen om elkaar te condoleren met andere doden. Het is echt overal chaos. En iedereen wordt gedwongen om mee te vechten voor niks. Het is een oorlog die gemaakt is om mensen kapot te maken. Al 2 jaar angst. Vooral bij de kinderen. Bang? Nee, ik ben niet bang. Jemenieten zijn niet bang. Alleen voor God. Verder zijn wij standvastig. Maar mijn dochters, ik heb er 2, eentje van 5 en eentje van 2, die zijn wel bang. Als er gebombardeerd wordt of als er raketten boven ons huis vliegen. Ze zijn bang voor dat harde geluid. En niet alleen mijn meiden, ook andere kinderen en vrouwen zijn bang.
Maar wat dat vechten betreft, hè? Jij runt toch zelf ook een sportschool waar je jongens leert vechten?
Ja, maar dan vechten ze in de ring, zodat ze op die manier hun woede kwijtraken. 1/3 van de Jemenieten die meevechten met de gewapende groepen zijn kinderen onder de 18. Ik blijf trainen met de jongens, ondanks de beschietingen. Het is ook een vorm van vermaak. Alles is kapotgeschoten, veel scholen ook. En sport is vrede, zeg ik altijd. Of er nog vrede komt in Jemen? Inshallah.
Voor Murad Subaya is kunst vrede. Hij maakt muurschilderingen in Sana'a die verschenen in de pers over de hele wereld.
Waar ik me vooral heel erg zorgen maak is om de kinderen. Vandaag de dag gaan er 3,5 miljoen kinderen in Jemen niet naar school. En deze kinderen worden dan de nieuwe oorlogssoldaten. En niemand doet wat. Al die groeperingen en partijen, de Houthis, de Soenieten, de Shiiten, de stammen, Saoedi-Arabië met een coalitie met de VS, Iran. Ze zijn allemaal verantwoordelijk voor deze ellende. En het Jemenitse volk, de Jemenitse kinderen, zijn de dupe. Ik schilder, zodat we de vele burgerslachtoffers niet vergeten. Dat doe ik samen met mijn vrienden. Wij geloven niet in geweld. 5 jaar geleden gingen we de straat op om te demonstreren tegen het regime, zonder wapens en zonder geweld. Er zijn zo'n 70 miljoen wapens in Jemen. Iedereen heeft er een in de kast liggen. Maar mensen lieten ze thuis. Omdat we dachten, je gebruikt geen wapens om een regering te veranderen.
3 miljoen kapot silah.
Na dit gesprek kan ik Murat een paar dagen niet bereiken. Sorry, meldde hij de volgende dag. Ik hoop dat je mijn excuses accepteert. Maar ik moest onverwacht naar een begrafenis van mijn neef die gedood werd in het noorden. Dan me morgen maar weer.
Vier familieleden heeft de oorlog tot nu toe geëist. Vorige week mijn neef dus en 2 maanden geleden mijn andere neef, Yasser. Hij was 25 jaar. En mijn broer, Nabil Soubaya, die wordt nu in Egypte behandeld. Hij heeft kogels in beide benen, omdat hij een journalist is en kritische dingen zegt.
En merk je in Sana ook iets van die hongersnood?
Nee, maar in het oosten en in het zuiden is er hongersnood. En daarnaast zitten we daar nu ook opgeschreven met cholera. Er zijn al 55 mensen aan overleden. En zo'n 2000 mensen vrezen dat ze besmet zijn.
Ja, een burgeroorlog die meer aandacht van de wereld en van de media zou verdienen. Toch een bijdrage van Shelley Belhuis.
Het Geobureau.
To make first train, container train from China, and then this train deliver the cargo within 5 days from China to Azerbaijan through Caspian Sea. It's 5 days, but a normal way will take maybe 60 days.
China bouwt aan een nieuwe zijderoute die Oost en West moet verbinden. Het prestigieuze miljardenproject staat symbool voor de opkomende macht van het land van het midden. Met de aanleg van duizenden kilometers wegen en spoor van het westen van China via Moskou en Istanbul tot Duisburg en wie weet in de toekomst Rotterdam groeit de invloedssfeer van Beijing. Wat zijn daarvan de gevolgen voor ons hier in Europa? Ik ga daarover praten met 2 onderzoekers. Hier in de studio met Frans-Paul van der Putten, China-expert van het instituut Klingendaal. En in de studio in Brussel met Astrid Pepermans van de Vrije Universiteit. Al daar haar specialisme, de politieke en handelsbetrekkingen tussen Europa en China. Welkom allebei. Ik ga even naar mevrouw Pepermans allereerst. Waar hebben we het precies over als er over een nieuwe zijderoute wordt gepraat?
De nieuwe zijderoute is eigenlijk een initiatief dat gelanceerd werd in 2013 door Xi Jinping, de nieuwe president. Uh-huh. En het gaat er eigenlijk over dat zij de oude zijderoute, dus uit de premoderne tijden, waarlangs dat er handel werd gedreven in specerijen, in textiel, ze willen die eigenlijk gaan doen heropleven. En in het Engels heet dat de One Belt, One Road, bestaat eigenlijk uit 2 componenten. Dus een continentale en een maritieme component. Die continentale component is een landbrug die China wil bouwen. Van China naar Centraal-Azië en zo naar Europa. De maritieme route gaat dan eigenlijk van China naar Zuidoost-Azië via de Indische Oceaan naar het Afrikaanse continent, de Suez en ook zo naar Europa. Het gaat wel over meer dan juist 2 routes. Het is eigenlijk een hele verzameling aan corridors die China daar wil gaan uitbouwen. Maar onder het overkoepelend idee van dus die One Belt, One Road.
Meneer van der Putten, de route begint in het westen van China, moet ook door de provincie Xinjiang gaan, bekend van de opstandige Oeigoeren daar. Dat lijkt me een beetje een explosief begin van zo'n grote internationale route.
Ja, nou even over de snelheid waarmee dit zich ontwikkelt. Nog even een punt. U zei net al van, nou, het gaat tot aan Duisburg en misschien nog wel door naar Rotterdam. Het is intussen al zover dat het verder gaat dan Duitsland. Er rijden al gewoon reguliere treinen tussen Nederland en China. Allereerst naar Tilburg. En vanuit Tilburg is het recent ook nog een connectie gelegd met Rotterdam. Dus dat geeft me even aan.
Het is al verder dan ik dacht.
Dat gaat even aan hoe snel zich dat ontwikkelt. Maar dat klopt. Het gaat inderdaad, die treinen die rijden vaak via die provincie Xinjiang. Dus explosief. Maar dat is niet direct een risico voor de treinverbindingen zelf, zou ik zeggen. Er is natuurlijk wel heel veel sociale onrust in Xinjiang. Maar het is niet zo dat daar een burgeroorlog gaande is. En het is niet zo dat daar voortdurend grote terreuraanslagen worden gepleegd. Dus tot nu toe hebben die treinen gewoon ongestoord kunnen rijden.
Ziet u daar risico's in die route door Xinjiang, die provincie, mevrouw Pepermans?
Ja, uiteraard zijn er altijd risico's. En zeker in China liggen die minderheden en zo, dat ligt allemaal heel gevoelig. Ze zijn bang voor opstanden. Maar ik denk dat dus de One Belt, One Road is ook een verlengstuk van een interne strategie van China om de westerse provincies te doen ontwikkelen. En ik denk dat dat voor China ook een tactiek is om die minderheden eigenlijk toch rustig te houden, om die westerse provincies ook economisch leven in te blazen eigenlijk, en als een soort van draaischijf, handelsdraaischijf te gebruiken tussen Azië en Europa.
Meneer Van der Putten, het grootste deel van, althans de landroute, gaat door Centraal-Azië. Door staten als Kazachstan en Azerbeidzjan. Wij beschouwen dat vaak als ver weg lege orde. Maar worden die eigenlijk voor China de toegangspoort tot ons, tot Europa?
Ja, steeds meer. Zeker in eerste instantie gaat het vooral, de meeste treinen rijden nu via Kazachstan, dan Rusland, Wit-Rusland, Polen en dan zo verder Europa binnen. Dat is nu de hoofdroute, maar er gaan ook steeds meer treinen komen die via Centraal-Azië en dan via Azerbeidzjan en Georgië of via Iran en Turkije op die manier Europa bereiken. Dat wordt steeds meer de toegangspoort, inderdaad steeds meer een toegangspoort. Er zijn meerdere toegangspoorten. En tegelijkertijd ook steeds meer schepen die vanuit China varen en hun spullen niet naar Rotterdam brengen, maar naar Mediterraanse havens en van waar ze dan verder Europa ingaan.
Mevrouw Pepermans, zullen we binnenkort praten over het Kazachstaanse Wirtschaftswunder of het Azerbeidzjaanse?
Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Als het dan gaat over die Centraal-Aziatische landen, dan denk ik dat China pakt het altijd in als een win-win. En daar gaat infrastructuur gecreëerd worden en werkgelegenheid. Maar als we dan die projecten nader gaan bekijken, zien we toch dat die heel vaak één gefinancierd zijn door Chinese staatsbanken. En vervolgens ook nog eens worden gebouwd door Chinese dus bouwbedrijven met Chinese materiaal en soms zelfs met Chinese werknemers. Dus ik denk dat het ook voornamelijk gewoon een transit creëren is om nieuwe markten open te breken en de bestaande Europese markt verder te penetreren met Chinese goederen.
Meneer Van der Putten, we kruipen een beetje dichter naar Europa toe. Er zijn al klachten in Brussel te horen over landen als Kroatië, Griekenland en Hongarije die zich verzetten tegen een harde houding tegen China als het om mensenrechten gaat bijvoorbeeld. Want ja, die liggen ook aan die zijderoute.
Dat klopt. En dat ging niet alleen om mensenrechten, maar die landen waren specifiek ook in verband gebracht met hoe zij omgaan met, zeg maar, hoe ze kijken naar China's gedrag in de Zuid-Chinese Zee. Daar was ook kritiek op, dat China zich daar heel agressief zou opstellen.
Want daar proberen ze allemaal eilandjes te veroveren op de Filipijnen.
Ja, precies.
Zij zeggen dat die eilandjes altijd van hun waren.
In ieder geval die kwestie. En die drie landen die u noemde, Die blijken dus minder mee te gaan in de Europese kritiek. De Europese Unie die daar kritiek op heeft. Nou moet ik zeggen dat ik aanneem dat het feit dat zij die goede betrekkingen met China hebben en ook verder willen ontwikkelen, dat waarschijnlijk meespeelt. Maar ik heb ook de indruk dat dat niet de enige motief is wat hierbij komt. Dus je zou kunnen zeggen dat bepaalde spanningen of bepaalde moeilijke relaties die in Europa al bestaan, die kunnen, daar is wel een gevaar dat verder wordt versterkt doordat China hier meer invloed gaat krijgen.
Ja, in Brussel willen ze natuurlijk niet dat landen vooral naar Beijing kijken in plaats van naar Brussel.
Uiteraard, ja. En je kunt je ook voorstellen dat dat geldt voor de Europese Unie, maar je kunt je ook voorstellen dat het voor de NAVO natuurlijk ook mee kan spelen. Een beetje volgens hetzelfde principe.
Mevrouw Pepermans, ziet u dit vooral als economische expansie van de kant van de Chinese Volksrepubliek, of zitten er ook allemaal strategische aspecten aan?
Ik denk dat economie en politiek heel sterk met elkaar verbonden zijn. China weet als geen ander dat economische macht ook politieke macht inhoudt. En als jij de markten kan inpalmen en kan investeren, dan kan jij ook vaak op politiek niveau beslissingen gaan manipuleren. Ik denk dat zelfs al bewezen is. Bijvoorbeeld in Europa sinds 2007, sinds de de eurocrisis zijn onze lidstaten erg verzwakt. En is er eigenlijk een soort van concurrentie ontstaan tussen de verschillende Europese lidstaten om Chinees geld binnen te halen. En de Chinezen weten dat. En zij gaan dat ook uitspelen wanneer er bijvoorbeeld anti-dumping of anti-subsidie cases worden opgestart. Zij gaan ervoor zorgen dat er geen maatregelen worden getroffen, gewoon door de landen tegen elkaar uit te spelen. En ik denk dat in met de One Belt, One Road ook voor een stuk zo zal zijn.
Meneer Van der Putten, hoe ziet u dit? Ziet u dit vooral als een economische expeditie of als meer?
Nee, het is zeker meer. Het is bijzonder economisch, maar het is ook bijzonder geopolitiek. Die twee dingen die zijn volledig met elkaar verbonden. China weet dat ook heel goed. China ziet dat heel duidelijk en probeert de politieke invloed die China heeft in de wereld te gebruiken voor zijn economische doelen, maar probeert de grote en snel groeiende economische invloed die het heeft ook zeker te gebruiken voor zijn veiligheids- en geopolitieke doelstellingen.
Wat me opvalt is dat binnen de Europese Unie vooral een aantal Oost-Europese landen hier erg enthousiast over zijn. Kroatië en Hongarije noemde ik al. Polen is ook zo'n land. Dan zou je denken dat die toch wel hun buik vol hebben van het communisme, maar dat geldt kennelijk niet voor de relaties met de Chinese Volksrepubliek.
Ja, ik denk ook dat dit niet zoveel meer te maken heeft met communisme. Je hebt daar een groep landen die economisch zeer zwak staan, die nood hebben aan infrastructuur. En Europa heeft dan dat tot nu toe niet echt geboden. Dus is daar een alternatief, een China met een dikke portefeuille, die dat wel kan bieden. En anderzijds, ja, de verzwakking van het Westen maakt ook dat Oosten, dat in expansie is, ook een zeer aantrekkelijk alternatief lijkt. China heeft het 16+1 forum opgericht. Dat is een forum met een aantal Oost- en Centraal-Europese landen. En ik denk dat ook gebruikt om in de West-Europese markt eigenlijk opnieuw een voetje binnen te krijgen.
Meneer Van der Putten, vindt u dat we genoeg voorbereid zijn op deze toch wel behoorlijke expansie van Chinese macht ook in Europa? Debatteren we hier genoeg over?
Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat dit is van zo'n grote omvang en van zo'n grote potentiële betekenis voor Europa, voor de plaats van Europa in de wereld, voor de manier waarop Europa zelf intern functioneert, dat hier veel meer aandacht voor zou moeten zijn.
Ja, ik ben het daar ook mee eens. Ja. Ik denk dat China zegt altijd van oké, het is een win-win en Europa gaat ook heel veel kunnen exporteren naar China. Maar ik denk dat daar een aantal garanties voor nodig zijn en die zie ik nu nog niet ingebouwd in het One Belt, One Road project. Bijvoorbeeld die wederkerigheid. We zien een trend dat China zelf meer protectionistisch gaat zijn, meer bedrijven gaat buitenhouden om de eigen markt te beschermen. Hoe weet Europa dat wij daar ook iets gaan aan hebben? Ook wat betreft duurzaamheid. Het project wordt bestempeld als een duurzaam en groen project. Maar toch bouwt China ook nucleaire cites en kool cites. Dus dat strookt ook helemaal niet met wat er gezegd wordt. En ook de eerlijke handel. Hoe gaan we die garanderen? Vandaag zien we dat Europa niet altijd met dezelfde spelregels werkt als China.
We laten ons tegen elkaar uitspelen. Ik wil nog even terug naar Frans Paul van der Putten van Klingendaal. We krijgen een Amerikaanse president die zegt we moeten de Chinezen gewoon assertief gaan aanpakken. Is dat de oplossing voor Europa of moeten we het anders doen?
Nou, het is heel interessant dat Trump vooral ook heeft gezegd we moeten niet aan andere landen vertellen hoe ze zich intern moeten gedragen. En ik denk dat vanuit China gezien dat Trump eigenlijk dat zij dat als een verbetering zien. Dus het zou goed kunnen dat de relatie tussen Amerika en China gaat verbeteren. En wat voor ons, voor Europeanen geldt, ik denk dat het goed is voor Europa om zich heel duidelijk op te stellen en te zeggen van nou, dit zijn onze belangen en wat we passen bij onze belangen of niet. Maar ik denk dat tegelijkertijd ook dat eigenlijk dat punt van dat Europa een keuze moet gaan maken van nou, willen wij uiteindelijk vooral onze principes blijven verdedigen of gaat het om de praktische geopolitieke en economische voordelen die we kunnen behalen, dat daar op een gegeven moment toch wel meer een keuze in gemaakt zou moeten worden.
Nou, het spreekwoord de bootmisser kan binnenkort worden vervangen door de Chinese treinmisser, denk ik. Ik dank jullie beiden voor deze discussie. Astrid Pepermans van de Vrije Universiteit in Brussel en Frans-Paul van der Putten, China-kenner van Instituut Klingendaal.
Bedankt.
Bureau Buitenland presenteert live vanuit Vondel CS in Amsterdam, Café Europa.
Ja, en u bent van harte welkom bij dat Café Europa. Dinsdag 22 november aanstaande in Vondel CS in Amsterdam. Het gaat over breekpunten in de Europese samenwerking. En dinsdag onder leiding van Chris Keijnen een debat over migratie. Een debat tussen Leo Lucassen van de Universiteit Leiden en Siebert van Linde van, nou ja, van Siebert van Linde. Kunt zich aanmelden via vpro.nl/Café Europa 2016. En dan moet u ook nog Café Europa 2016 helemaal aan elkaar schrijven. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Morgen zijn we weer tussen 8 en 8:30 dezelfde tijd. Straks langs lijnen omstreken met Robert Meder en Jeroen Snel. En nu het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Wouter Walgemoed.
Voor de derde dag op rij zijn er bombardementen uitgevoerd op opstandelingen in Syrië, vooral in de stad Aleppo. Activisten en reddingswerkers zeggen dat daar vandaag zeker 20 mensen zijn omgekomen. En daarbij zouden opnieuw vatbommen zijn gebruikt, vaten gevuld met explosieven en scherp materiaal. Het Belgische bedrijf Bpost blijft aandringen op een overname van PostNL. Ook al heeft de Nederlandse concurrent dat 2 keer afgewezen. De Belgen willen de mogelijkheden opnieuw bekijken, schrijven ze in een brief aan het bestuur van PostNL. Amerikaanse president Obama vindt dat Europa de samenwerking binnen de EU moet koesteren en niet als vanzelfsprekend moet beschouwen. Obama zei na een gesprek met de Duitse bondskanselier Merkel dat de Europese samenwerking op het gebied van politiek en economie hem heeft geïnspireerd. En hertenkuddes op de Veluwe kampen met inteelt, blijkt uit DNA-onderzoek van de Wageningen Universiteit. En dat kan de wildstand in gevaar brengen. Een belangenvereniging pleit ervoor herten van het ene naar het andere natuurgebied over te brengen om de diversiteit te vergroten.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Jeroen Snel.
Een bijzonder goede avond. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken met sport en verhalen uit en naast het nieuws.
Jorien ter Mors stopt met shorttrack en richt zich volledig op de lange baan. U hoort haar zo uitgebreid.
En filmrecensent Rick de Gier gaat ons bijpraten over 2 nieuwe mooie films. De nieuwe film van J.K. Rowling, een spin-off van de Harry Potter films. En Laila M. is een film over een Marokkaans meisje dat radicaliseert.
En verslaggever Reinoud Meijer kijkt achter de schermen bij de vluchtelingen in Zwolle.
En u kunt bij ons meekijken via NPO Radio 1 en reageren kan via Twitter met de hashtag LDLEO.
We beginnen met Jorien ter Mors. Ze heeft eindelijk de knoop doorgehakt. Ze stopt met shorttrack en gaat zich richten op het lange baan schaatsen. Het besef bij ter Mors daalde nog niet zo lang geleden bij haar in.
En eigenlijk sinds IEC hier in Nederland de eerste shorttrackwedstrijd, toen begon ik te twijfelen en toen was het gevoel niet meer daar. En merkte dat ik het minder leuk vond en niet meer vol overgave mijn races reed. Toen had ik gedacht van nou, ik ga gewoon de World Cups in. Dat is een ander niveau. Zo'n selectiewedstrijd sta je toch nooit om te springen, om hoge ogen te gooien. Het zijn toch altijd hele andere wedstrijden dan om wereldbekers. Maar in de wereldbeker kwam dat gevoel ook niet echt naar boven. En daar heb ik wel echt lopen struggelen met mezelf om me te motiveren om daar goed aan de start te verschijnen. Dus daar neem ik wel heel veel vragen mee en die ga ik de komende weken beantwoorden voor mezelf.
Heb je ze al niet beantwoord in je hoofd?
Deels wel, maar deels ook niet. Ik heb 12 jaar liefde gehad voor shorttrack. En die verliefdheid is een beetje over in de sport. Maar ja, dat gaat niet natuurlijk van de een op de andere dag.
Kan wel, hè?
Ja, maar zo voelt het nog niet. Dus even nog even tijd nodig, denk ik.
Wanneer denk je dat je dat gaat beslissen? Want je kunt, wat je net zegt, dit seizoen nog de relay bijvoorbeeld doen. En voor de rest niet het individuele programma pas shorttracken. Denk je daar meer aan nu?
Nou, dat is wel een beetje de insteek richting, zeker richting het WK in eigen land. Daar zou ik heel graag, als je kijkt hoe hard